Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Heel goed. Wij gaan zingen, gemeente, het feest van Pinksteren. Pinksteren is de uitstorting van de Heilige Geest. En uitstorting betekent niet met druppels, maar met emmers tegelijk. Overvloed. En daar spreekt Psalm 145, vers 3 van. Zij zullen uit de volheid van het gemoed gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst die roemen bij elk een. Psalm 145, vers 3. Hartig, mild, langmoedig en genadig. Dat is evangelie. Datzelfde evangelie lezen we uit het woord van God. Daar gaan we eerbiedig naar luisteren uit Handelingen 2, vers 14 tot en met 21. Handelingen 2, vers 14 tot en met 21. We belijden eerst ons geloof en dat doen we vanmorgen met de woorden van zondag 20... uit de Heidelbergse catechismus. En daarna zingen we het vierde vers uit de tweede berijming van de 12 artikelen. Het vierde vers uit de tweede berijming van de 12 artikelen na zondag 20 uit de Heidelbergse catechismus.
Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij, dus samen met de Vader en de Zoon, waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij, door een waar geloof, Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. We lezen nu Handelingen 2 vanaf vers 14 tot en met 21. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen. Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn, in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en zij zullen profeteren. Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de schriftlezing.
We gaan verder zingen van Gods lof en dat doen we met Psalm 98 vers 3 en 4. Psalm 98 vers 3, doe bij uw harp de psalmen horen en vers 4, laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Psalm 98, vers 3 en 4. Ondertussen wordt er gecollecteerd en de Heere zegene u en jou en je gaven. gemeente, kinderen in de kerk. Vanmorgen gaat de preek over roepen. Aanroepen. God aanroepen. Dat is bidden. De preek gaat over Handelingen 2, vers 21. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Dit gaat over het Pinkster-evangelie. De uitgestrektheid, de werkzaamheid en de zaligheid. De uitgestrektheid, de werkzaamheid en de zaligheid. De uitgestrektheid. Ze ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander, wat wil toch dit zijn? En anderen spotten en zeiden, ze zijn vol zoete wijn, dat betekent ze zijn dronken. Jongens en meisjes, weten jullie het nog? Eerst was daar het geluid van een bulderende orkaanwind. En daarna zag je vuur. Verdeelde vuurvlammen die zich verdeelden boven de hoofden van de samengekomen mensen. En toen gingen die mensen ook nog eens in andere talen spreken. Talen zoals de Heilige Geest ze gaf uit te spreken. Want ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. Het is Pinksteren geworden. En dat merken de mensen in de tempel die er omheen staan. En ze komen erop af op wat ze horen en wat ze zien. Ze zien vuur en ze horen geluid als van een geweldige, een hele harde windvlaag. En sommigen reageren met ontzetting en anderen spotten ermee. Maar staat er dan, Petrus, staande met de 11, verhief zijn stem. Dat betekent hij ging heel hard praten en hij sprak tot hen. Lezen we in vers 14. Jonge kinderen, dat is even wat. Daar staat hij op dat tempelplein. En je kunt er niet omheen, zo overtuigd is hij van de betrouwbaarheid van de boodschap. Dat is Petrus. Met om hem heen de 11. De kring van discipelen. En daaromheen, kijk maar goed, daaromheen in een hele wijde kring eromheen. Allemaal mensen die samengestroomd zijn. En dan kijken we nog een keer naar Petrus. Kijk eens naar hem. Wat een verschil, hè, met een paar weken geleden. Een paar weken geleden, toen was Petrus niet zo dapper. Ik denk dat je weet wat ik bedoel. Kijk eens, in de zaal van de hoge priester Caiaphas. Die Petrus, die kromp in elkaar. Want een slavin vroeg iets aan hem. Toen kon hij vertellen over de Heere Jezus. Toen kon hij belijdenis doen van zijn geloof. Toen kon hij vechten voor zijn Heere en zaligmaker. Maar dat deed hij niet. Hij vluchtte weg. Hij loog dat hij de Heere Jezus niet kende. Maar nu loopt Petrus niet weg. En hij is ook niet bang. En hij zwijgt ook niet meer. Want hij is vol van de Heilige Geest. En zo voert Petrus vandaag op deze Pinksterdag het woord namens de discipelen. Hij verkondigt hier de boodschap. Hij verkondigt het Pinkster-evangelie. Petrus is de eerste die ook als mens de verkondiger mag zijn van een heilsfeit. Want bij de geboorte van de Heere Jezus en de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus, toen waren er engelen. Maar bij de uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren, dan is het een mens. Petrus, hij is de boodschapper. De verkondiger van het Pinkster-evangelie. En Petrus houdt de eerste Pinksterpreek. En die preek begint in vers 14 en die loopt dan helemaal door. Nog veel verder dan waar wij gestopt zijn met lezen tot en met vers 36. Petrus begint te zeggen dat niemand van de discipelen dronken is. Daar is het nog veel te vroeg voor alcohol. Er is wat anders aan de hand, zegt Petrus. Kijk maar in vers 16. Petrus zegt, dit is het wat lang geleden gesproken is door de profeet Joël. En dan gaat Petrus vertellen uit het Oude Testament, uit Joël 2. En dan vanaf vers 25, dan haalt Petrus Psalm 16 aan. En in vers 34 en 35 haalt Petrus Psalm 110 aan. Met andere woorden, een groot deel van de Pinksterpreek van Petrus bestaat uit gedeelten uit het Oude Testament. En dan laat Petrus telkens zien dat wat er vroeger is gezegd in het Oude Testament, zijn vervulling vindt in de Heer Jezus. En de tekst van de preek van vanmorgen, die maakt deel uit van zo'n citaat uit het Oude Testament. Want in de versen 16 tot en met 21 haalt Petrus de oud-testamentische profetie aan van Joël 2. En als je dan Joël 2 erbij pakt, ja, dan zie je wel wat verschillen, hè? En dat kan ook niet anders, want Petrus gebruikt de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, de Septuagint. Ook dat Petrus niet alleen de Bijbel aanhaalt, maar het tegelijk ook uitlegt en toepast. Want, zegt hij, wat Joël heeft geprofeteerd, dat ziet u nu vervuld in deze dagen. De laatste dagen zijn begonnen, zegt Petrus, met de uitstorting van de Heilige Geest. En dan zal de Heilige Geest uitgestort worden op allerlei soorten van mensen. Wat voor mensen? Zonen en dochters? Jongeren en ouderen? Dienstknechten en dienstmeisjes? Dienaren, dienaressen, slaven en slavinnen? De Heilige Geest kijkt niet naar geslacht of naar leeftijd of dat je iets belangrijk bent in deze wereld. En de Heilige Geest zal doorgaan tot de laatste dag. De dag van de wederkomst van de Heere Jezus, waarop hij zal oordelen de levenden en de doden. De wederkomst van de Heere Jezus, die ligt nog in de toekomst. Maar die wordt wel aangewezen in vers 19 en 20. Op die dag zal het oordeel gaan over deze wereld en over ons allemaal. En in de tijd die vooraf gaat aan de wederkomst, zullen er allemaal dingen gebeuren. Lezen we in vers 19 en 20. Ook hele erge dingen. En daarna zal de Heere Jezus terugkomen. Om te oordelen de levenden en de doden. En de tijd nu, na Pinksteren en voor de wederkomst, de tijd waarin jij leeft, in die tijd zal het Pinkster-evangelie overal worden verkondigd. Met de boodschap, het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Een ieder, dat betekent iedereen. Wie zijn dat dan? Nou, kijk maar in wat we gelezen hebben en ook het stukje ervoor. In vers 14 lezen we over Joodse mannen, inwoners van Jeruzalem. Wij zouden zeggen, dat zijn echte Joden. Mensen die leven volgens de regels en de inzettingen van Mozes en die daar genoeg aan hebben. Er zijn ook Jodengenoten, proselieten, van oorsprong heidense mensen die in Jeruzalem zijn komen wonen en zich aangesloten hebben bij de Joodse godsdienst. Een ieder, dat zijn de mensen uit vers 13 die de boel bespottelijk maken. Het zijn de mensen uit vers 12 die het allemaal niet meer weten. Het zijn de mensen uit alle windstreken, uit vers 9 tot en met vers 11. Het zijn de kinderen van God, uit vers 5. Het zijn jongeren en ouderen, mannen en vrouwen, dienstknechten en dienstmeisjes. Iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, positie in de wereld. En dat is vandaag nog steeds zo. Jongens en meisjes, ieder van jullie die de naam van de Heere aanroepen zal, zal zalig worden. Jongeren, iedereen van jullie die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Ouderen, misschien bejaard, misschien op de rand van de dood, ieder van u die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. U die het niet meer weet, die misschien van ver staat. Ieder van u die de naam des Heren aanroepen zal, zal zalig worden. u, jij, die in het leven met de Here soms zo worstelt met donkerheid, aanvechting, geestelijke verlating en beproeving, die zo'n last kunt hebben van de zonde die nog in u achtergebleven is. Ieder van u die de naam van de Here aanroepen zal, zal zalig worden. We zijn aangekomen bij het tweede punt van de preek, de werkzaamheid van het evangelie. Want daar gaat het over. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Here aanroepen zal. Roepen, aanroepen. Dat gebeurt op het schoolplein bijvoorbeeld. Je bent daar en dan heb je je vriendje of vriendinnetje nodig. En dan kijk je om je heen waar die is. En als je vriendje of vriendinnetje vlak naast je staat, dan zeg je, kun je even helpen. Het wordt anders als je vriendje of vriendinnetje helemaal aan de andere kant van het schoolplein staat. Tussen allemaal andere kinderen. Ja, dan moet je natuurlijk niet rustig vragen of zachtjes praten. Dan moet je roepen. Want anders hoort die ander je niet. Dan roep je hard en duidelijk naar je vriendje of vriendinnetje, want je wilt hulp. Want er moet een afstand worden overbrugd. En daarom roep je in de goede richting en ook heel hard. En zo moet je ook het woord uit de Bijbel aanroepen begrijpen. Aanroepen doe je als je hulp nodig hebt. Als er een afstand moet worden overbrugd. In de goede richting. Want zo is het ook bij dit aanroepen wat Petrus bedoelt. Aanroepen van, ja wat eigenlijk. En het zal zijn dat een ieder die de naam van de Here aanroepen zal. Als we Joël 2 er weer bij nemen, dan zien we dat hier de verbondsnaam Yahweh van de Here wordt gebruikt. Dat is de God van het verbond, de God van de trouw. De Here, Here, hoort u de woorden uit Psalm 145, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. Dat lezen we ook in Exodus 34 vers 6, als de Here zich aan Mozes openbaart en zijn naam uitroept voor Mozes. Zo gebruikt Petrus hier de naam van de Here Jezus. De Here Jezus is de Kurios, de Heer, de bezitter, de eigenaar, de overwinnaar. Kurios is de naam van de verhoogde middelaar. En juist op deze punten waren de discipelen rond Goede Vrijdag en rond Pasen nog zo blind, maar nu niet meer. Het is voor Petrus en de andere discipelen glashelder. Het is doorgebroken in hun leven. De Heilige Geest heeft Christus verheerlijkt. De Heilige Geest heeft de kennis van Christus uitgebreid, meer gemaakt en voller gemaakt in hun leven. Want dat is het werk van de Heilige Geest. Meer maken en vaster maken en vervullen en tot bloei brengen. Wat aan Christus is en wie Christus is. Christus' naam zegt wie hij is en wat hij doet. En daarom is het ook zo ruim vanmorgen. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Here aanroept, zalig wordt. En nu wij. Roep jij de naam van de Here aan? Denk nog eens aan dat schoolplein. Zo is er voor ons maar één richting waar hulp vandaan komt. Of we het geloven of niet. Wij kunnen in ons leven niet meer zonder de Here. Want de werkelijkheid is dat er van nature tussen de Here en ons een afstand bestaat. En die afstand is zo groot dat wij geen brug kunnen maken die lang genoeg is. Wij mensen zijn bij de Here vandaan gegaan. Dat gebeurde in het paradijs. En wij gaan en willen van onszelf niet naar God terug. Hoe godsdienstig we misschien ook lijken. Wij zijn God kwijt om eigen schuld. Wij horen niet meer bij de Here. Misschien is het dat je vraagt, wie is de Here, opdat ik in hem geloven mag? Diep van binnen weet je, ik heb eigenlijk nooit echt naar hem gezocht en hem nooit echt naar hem gevraagd. En ik heb het ook niet verdiend dat de Here naar me omziet, maar ik kan niet meer zonder hem. Dan zeggen we, je hart gaat naar hem uit. Gemeente, dan verschuil je je ook niet meer achter je onmacht, zoals helaas gebeurt. Dan Dan zeggen we, ik ben het geweest. Ik ben degene die door ongeloof deze Jezus, de Nazarener, aan het kruis heb geslagen en gedood. Ik heb in ongeloof die zaligmaker die mij aangeboden wordt, verworpen. Dan zeggen we ook niet meer dat het nu eenmaal toegepast moet worden aan ons hart. En dat God het moet doen, dat gebeurt helaas ook. Want het wordt toegepast, gemeente. Ja, en God moet het doen, maar hij doet het ook. En dan ligt het in één woord niet meer aan een ander of aan de ander met een hoofdletter. Maar dan ligt het aan mij. Denk maar aan de jongste zoon die tot zijn vader ging. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Zo wordt de naam van de Heere aangeroepen. Doe je dat? Aanhoudend en voortdurend, zie op mij in gunst van boven, Heer, hoor naar mijn stem. Dan stop je ook niet als het lijkt alsof de Heere niet hoort. Het blijft je gebed. Heere, haast u tot mijn hulp. Heere, ontferm u over mij. Wees mij een helper. Wees mij een rots om in te wonen. Wie roep jij aan? Waar verwacht jij het van? Verwacht je het van iets in plaats van de naam van de Heere? Of verwacht jij het van iets samen met de naam van de Heere? Waarvan verwacht je het? Van je tranen misschien? Van je gebeden misschien? Van je bevinding misschien? Van jouw keus voor de Heere misschien? Van je veranderde of verbeterde leven misschien? Van je uiterlijk onberispelijk leven misschien? O, op Gods tijd houd je niets anders meer over dan de naam van de Heer. Want je weet, Hij alleen kan mij zalig maken. Hij alleen kan mij van mijn zonden verlossen. Tot wie zullen we heen gaan? Hij alleen heeft de woorden van het eeuwige leven. Wil je dat deze belofte in jouw leven vervuld wordt? Volbreng dan het bevel dat aan de belofte wordt toegevoegd. Roep de naam van de Heere aan. Gehoorzaam dat bevel. Roep tot de Heere. Aanhoudend. Want we hebben Gods belofte. Hij zal horen. Dan zal het geschieden dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Laten we eerst zingen, voordat we naar de derde gedachte gaan. Van Psalm 116, vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Psalm 116, vers 1. hing over het Pinkster-evangelie. We zagen eerst de uitgestrektheid ervan, een ieder. In de tweede plaats de werkzaamheid, aanroepen. En nu de zaligheid. Want, lezen we, het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, tweede punt, zalig zal worden, derde punt. Er staat zal. En daarna nog een keer. Zal. Wat benadrukt Petrus daarmee? Dat is de zekerheid van dat woord. Hij zegt niet, het kan zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroept zalig wordt. Misschien. Dat zegt Petrus niet. Wie de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Nou, wat vind je daarvan? Misschien denk je, nou ja, dat is mooi, maar het is wel genade. En dan telt er van ons mensen niets mee, toch? Dat klopt. Van jou en mij telt niets mee. En daarom is het genade. Maar daarom is het ook ruim vanmorgen. Johannes Calvijn, de bekende reformator, zegt niets voor niets over deze tekst, dat niemand wordt uitgesloten van het aanroepen van God. Daarom staat de deur van de zaligheid open voor iedereen. En zegt Calvijn erbij, er is niets wat ons tegenhoudt om in te gaan, behalve ons eigen ongeloof. Want gemeente, niet voor niets haalt Petrus, vol van de Heilige Geest, deze profetie van Joël aan en geen andere. Want Joël profeteerde van de uitstorting van de Heilige Geest, nadat Joël al eerder profeteerde over de komst van de Heer Jezus als de leraar van de gerechtigheid. Joël vertelde dat de Heer Jezus komen zou als de Messias. En dat is gebeurd. De Heer Jezus is geboren. Hij heeft geleden, is opgestaan, uit de dood is naar de hemel gegaan. Dan zeggen we, de Heer Jezus heeft alles gedaan. Hij is dus een volkomen zaligmaker. Daar hoeft niets meer bij. En Joël vertelde ook dat daarna de Heilige Geest uitgestort zou worden op alle vlees. Op alle soorten mensen. En dat gebeurde in Jeruzalem ook echt met Pinksteren. En Joël vertelde nog iets. Daarna komt de Heere Jezus terug. Dan zal de wederkomst zijn. En om ons te waarschuwen zegt Joël erbij dat er in de tijd voor de wederkomst allerlei rampen zullen zijn. Een rampzalige tijd, zo gezegd. En juist tegen de achtergrond van het volbrachte werk van Christus, de uitstorting van de Heilige Geest op met Pinksteren en het komend eindgericht is Joël zo ruim. En is Petrus net zo ruim. Het zal zijn dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Met het aanroepen van de naam van de Heere verdienen we de zaligheid niet, maar we ontvangen die als een genadegeschenk. Zaligheid, wat is dat? Zalig worden betekent behouden zijn, gered zijn. En zet er nu eens een ander woord voor, rampzalig. Wat is rampzalig? Nou, dan ben je niet behouden, dan ben je vol van ramp en ongeluk. Zaligheid is vol van echt geluk. Rampzaligheid is vol van ongeluk. Denk aan wat Petrus zei in vers 19 en 20. Ik zal wonderen geven in de hemel, boven. En tekenen op de aarde, beneden. Bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en doorluchtige dag des Heren komt. Wat een zwarte achtergrond is dat ineens. Wonderen in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden. Dat gaat over ingrijpende natuurrampen. Orkanen, tsunamis, aardbevingen. En dan ligt alles in puin, vreselijk. Bloed en vuur en rookdamp. Nou, dat kennen we. De oorlogen, rokende steden en dorpen en huizen en lijken op de straten. Rusland en Oekraïne en in Gaza en Israël, vreselijk. Honger, hongersnoden. Nou, die kennen we ook. En epidemieën en verschrikkelijke ziekten. Kijk maar, in de krant. Daar zie je het. En nu horen wij deze boodschap van Petrus in onze wereld. En jij hoort deze boodschap in jouw leven. En misschien ben je wel vol van leed en verdriet. Misschien ben je in rouw, omdat iemand van wie je hield gestorven is. Misschien ben je ziek of is er ruzie in je omgeving. Of mishandeling of echtscheiding of eenzaamheid. En zorgen, noem maar op. Dat zijn allemaal woorden voor hetzelfde ding. Rampzaligheid. En gemeente, door onze val in Adam hebben we dat verdiend. Maar zalig zijn is vol van geluk. Echt geluk. Wat schittert dat woordje zalig, prachtig, tegen de donkere achtergrond van rampzaligheid. Onze rampzaligheid en de rampzaligheid in de wereld. De rampzaligheid van onze zonde en de narigheid als gevolg daarvan. Jongens en meisjes, als je nou een kind van God bent, ben je dan zalig of niet? Ben je dan gelukkig of niet? Een kind van God kent iets van de zaligheid in dit leven. De catechismus noemt dat het begin van de eeuwige vreugde in je hart. Dan geeft de Heer het om soms boven alles uit te zien en dan word je van binnen blij tot in de diepste zin van het woord. En straks na dit sterven, dan mag je altijd bij de Heer zijn. Dan is er volkomen zaligheid. Daarvan zegt Paulus, zaligheid die het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord. En in het hart van de mensen niet is opgeklommen. Dat heeft God bereid voor degenen die hem liefhebben. Je kunt het je niet voorstellen, hè? Dat is wat Paulus zegt. En dat om God eeuwig te prijzen. Nou, we leven in de laatste dagen. En wie is er dan echt gelukkig? Dat zijn alleen degenen met een nieuw hart. Dat je veel van de Heere houdt. Weet je wat de Bijbel zegt? Ik heb lief die mij lief hebben, zegt God. En die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Jongeren, waarmee wil je echt gelukkig worden in deze laatste dagen? Misschien denk je, iemand om echt van te houden. Een eigen huis, een mooie plek om te wonen. Een gezin. En daarna een mooie auto en een leuke baan, met uitdaging en een goed salaris. En dan kan ik leuke dingen doen. Weet je wat de Bijbel zegt? Verblijd je, o jongeling, in je jeugd. En laat je hart je vermaken in de dagen van je jongelingschap. En wandel in de weg van je hart en in de aanschouwing van wat je ziet. Maar weet dat God je om al deze dingen zal doen komen voor het gericht. En gedenk aan uw schepper in de dagen van uw jongelingschap. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, waarvan je zeggen zult, ik heb er geen lust in. Zoek de Heere en leef. Mannen en vrouwen, waarvan verwacht u het in het leven? Die ruimere woning die u misschien wilt kopen? Het goede pensioen waar u hard voor werkt? Uw gezondheid waar u zo hard voor sport? Misschien uw kinderen? Kijk, dat is op zich niet verkeerd. Maar mag ik dit aan uw hart leggen? Want dat vraagt de Bijbel ook van u. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtig naar mij en eet het goede. En laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Bekeer u dan en geloof het evangelie. En u, die het wonder van de zaligheid buiten u in Christus leerde kennen. Wanneer u leert delen in dat onuitsprekelijke geluk van Gods kinderen, in de vrede met God die alle verstand te boven gaat, hoedanig is uw leven in deze laatste dagen? Gods belofte is onuitputtelijk en de apostel wekt er dan ook niet voor niets toe op, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn. Kinderen Gods zijnde, onstraffelijk, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder wie u schijnt als lichten in de wereld. Wie je ook bent, hoe je leven er ook uitziet, och of u bekende, ook in deze dag, wat tot uw vrede dient. Want het zal zijn, dat een ieder die de naam van de Heere aanroepen zal, zalig zal worden. Amen. We gaan met elkaar danken. Dank u wel, Heere, voor dat evangelie. Dat u in ons niet zoekt naar goede prestaties, naar geschiktheden, naar genoeg berouw, naar genoeg keuze voor u, naar genoeg heiligheid. U zoekt mensen met lege handen, die het niet meer weten. Dat zoekt u op. En dat zal ook tot u komen. Ja, het zal uw naam aanroepen. Heere, hoor dan die gebeden, want u weet dat ze opgezonden worden. U weet van verdriet en pijn van mensen die u zoeken. In het besef van de vijandschap in hun eigen hart. Heere, leer ons moed te putten en te vertrouwen op dit onfeilbaar woord. Wie u aanroept, zal zalig worden. Geeft u een goed kindermoment. Wilt u de kinderen helpen? En laat alles zijn tot uw eer, opdat het zij tot uw lof. Vader, Zoon en Heilige Geest, die God bent, tot in eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen als laatste psalm van deze dienst, psalm 146, vers 3 en 8. Vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En ook vers 8, het is de Heer van alle heren. Hij is de koning der koningen, want dat betekent het, Heer der heren. Psalm 146, vers 3 en 8. na de zegenbeden, dan mag u in de kerk blijven zitten. Kinderen in de kerk, jullie mogen op de voorste bank gaan zitten. Dus als de kerkenraad, al de mannen in de zwarte pakken daar door het deurtje gaan, dan komen ze straks gelijk weer binnen. Zo moeten jullie snel naar voren komen, want dan gaan we gelijk verder met het kindermoment. En als u naar huis wilt, dan kan dat na de zegenbeden. Laten we met elkaar eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Thank you.